In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en ik ben helemaal blij, want het is vandaag en mooi weer en ik heb Laila Frank bij mij.
Een kinderhand is snel gevuld.
Oh. Hartelijk welkom, Laila.
Ik had het over mezelf kunnen zeggen, Ko. Leuk om weer te zijn.
Ja, ik vind het ook. En ik ben ook echt vereerd, want we zitten alweer te babbelen. En je hebt het hartstikke druk. En jij dacht, alles opzij, want ik moet met Ko op de bank. Dus dat, nou, hoe geweldig is dat? Wie kent Laila Frank niet? Nou, volgens mij iedereen, want je kan het even niet aanzetten. Of daar is Laila en die zit dan soms naast allerlei mensen die er vinden dat ze er nog veel meer verstand van hebben dan jij.
Terwijl dat geen commentaar.
Ik noem geen namen. En dan moet ik altijd vreselijk om je lachen. Dan vind ik het ook zo. Vind ik jou gewoon leuk. Daarom wil ik je ook zo graag hebben. Want dan zie ik altijd bij jou een soort. Nou, je rolt nog net niet met je ogen, maar er zit dan een blik in je dat ik denk. Volgens mij denk jij er het jouw van.
Oei.
Wie is Laila Frank? Amerika-deskundige. Je profileert je als journalist.
Nou, dat ben ik.
Ja. Goeie vraag, want volgens mij ben jij politicoloog.
Nou, ja, dat is ook nog zo wat. Nee, ik heb veel studies gedaan, ik heb er één afgemaakt en dat is politicologie. Ja, ben je dan politicoloog?
Nou, dat vroeg ik me, heel leuk dat je dat dus zegt, want ik denk, wat is zijn? Hè? Van, als ik kom hier eens bij een dokter en die zegt, hallo, ik ben dokter Jansen of zo, en dan zeg ik altijd, ik ben politicoloog van Gorsel. Maar het is toch zo dat je politicoloog bent en dan werkt als journalist? Of ben je journalist en je hebt toevallig politicologie gestudeerd?
Ja,
wat zijn dit voor onzinvragen trouwens?
Ja, potato, potato zou ik zeggen. Ik weet niet. Ik vind, ik noem mezelf niet snel politicoloog, omdat ik dan toch het idee heb dat je daar... ik heb het gestudeerd, maar dat is inmiddels een jaar of 22 geleden dat ik ben afgestudeerd. Welke lichting?
Richting?
Bestuurskunde notabene.
Oh, dat is jammer, ja.
Ja, oh ja, dat was. Jij hebt zeker internationale betrekkingen gedaan. Ja,
zeker.
Die bloedgroep, die strijd. Ja. Ja, jeetje, wat ben je dan? Ik ben academisch op die manier gevormd.
Ja.
Maar ik heb het. Ik heb daarna ook alweer zoveel andere dingen gedaan. Het is mijn basis.
Ja.
Ik heb ook echt in de politieke omgevingen gewerkt.
Dat zag ik. Je
maar
bent
ik ben geen academicus of zo. En zo voelt het dan toch een beetje als je zegt ik ben politicoloog.
Oké. Okay.
Maar ja, misschien is het onzin, want als je zegt ik ben psycholoog,
ja,
dan heb je ook gewoon psychologie gestudeerd. Dus
ja,
ik weet het eigenlijk niet, Ko.
Nee, ik vind het ook een lastig hoor. Want als je politicoloog bent, hoef je helemaal geen verstand te hebben van politiek manoeuvreren of zo. Ik bedoel, ik heb nog nooit in een raad gezeten of ooit wat eigenlijk gedaan. Dus dat is inderdaad, je hebt gelijk, dat is een soort een beetje een wetenschappelijke aanvliegroute. En je werkt als journalist.
Precies.
En, dus dat is wat je bent. En je had net over meerdere studies. Wat gaan wij hier vandaag doen? We kunnen denk ik uren met elkaar praten, want we hebben een gezamenlijk hobby. Maar ik denk dat niet handig is. We moeten in ieder geval even kijken. We zitten hier bij een podcast van een sprekersbureau. Wat jij doet als spreker op de bühne en waarom dat belangrijk is. Gaan we zo naartoe. En we zijn dominees van Nederland. We hebben het altijd over sprekers met een missie. Dus wie is Laila Frank en waarom doet ze de dingen die je doet? En we beginnen meteen met die studie politicologie en je journalistieke werk. Maar er zit iets voor, want jij begon eigenlijk met allerlei filmdingen, theater. Spaans las ik ook nog.
Ja, joh. Nee, het is 12 levens, 13 ongelukken.
Ja, precies.
Of zoiets. Maar dat schijnt ook kenmerkend te zijn voor politicologen, heb ik me altijd laten vertellen. Brede interesse. Generalisten. Nee, ik heb propedeutische film- en televisiewetenschappen en theaterwetenschappen gedaan.
Ja.
Ik heb als kind in een jeugdcircus gezeten.
Nou, daar wou ik naartoe, want over liedjes gesproken. Ik zing meteen als ik jou aan de telefoon heb natuurlijk meteen Eric Clapton. Maar we begonnen nou ook met Zij was maar een clown.
Oh, dat is het nummer wat je wou aanbrengen. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar ik heb, dat klinkt, dat was mijn hoek. Ik zat bij een jeugdcircus en wij traden, we trainden 2 of 3 keer in de week. En wij traden dan door het hele land op. En soms gingen we naar een internationaal festival. Tot mijn 16e gedaan.
Ja.
En daar heb ik heel veel geleerd. Want daar leer je op anderen vertrouwen. Want je zit op hoge eenwielers en je acrobatiekt en weet ik veel. Dus je moet echt anderen leren vertrouwen.
Ja.
Je leert heel goed communiceren. Maar wat ik er vooral heb geleerd is een zaal aanvoelen.
Ja.
En dat is echt iets wat ik nog steeds als spreker en ook als moderator waar ik heel veel profijt van heb.
Ja, dat las ik, ja.
En waar ik ook echt heel lekker mee kan spelen. Dus gisteravond nog stond ik in een uitverkocht Tivoli, avond over de NAVO, met minister, met commandant der strijdkrachten en met professor Beatrice de Graaf.
Leuk.
En dan ben ik gewoon het smeermiddel op zo'n avond. En je moet goede, scherpe vragen kunnen stellen. Maar het is ook heel erg voelen, waar zit die zaal? Waar kan ik de grap maken?
Ja.
En een goede smeerolie zijn. En dat heb ik echt, echt, echt geleerd in het circus.
Ja, en wat dat doe je nou ook veel, hè? Meteen poink, commerciële knipoog. Want dat doe je best veel, toch?
En wat heerlijk dat dit gewoon, daar hoef je niet moeilijk over te doen, met die commerciële knipoog.
Nee,
dat doe ik veel en dat doe ik graag. Ja. Ik presenteer sinds kort ook Bureau Buitenland, radioprogramma bij de VPRO.
Superleuk lijkt me dat trouwens.
Heel erg leuk.
Ja, ik hoor het, ik luister er ook naar.
Oh ja?
Ja, wat luisteren er mensen naar? Of ben
heel
ik
veel, ja, ja, zeker. Het is een goed beluisterd programma. Okay. En ook de podcast doet het goed. Ja. En tegenwoordig hebben we ook een televisieprogramma.
Ja.
Nee, dat is heel leuk om te doen. Is weer anders dan een heel programma modereren. Dus de spanningsboog is anders, hè. Dit zijn gesprekken van 8 tot 14 minuten. Het is NPO Radio 1, dus je moet een paar piketpaaltjes slaan. Maar de kunst is om los te komen van de piketpaaltjes en het te tillen naar een hoger niveau. Dus dat vind ik echt heel erg leuk.
Ja.
En zo'n avond is een hele andere spanningsboog. Dan ben je 1 uur, 1,5 uur, 2 uur, bouw je iets op en bouw je ook iets af. En neem je mensen mee op reis, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Maar dat doe ik graag en dat doe ik veel en met heel veel plezier.
Ja. Hey, maar dan toch nog even terug, want daar ben ik benieuwd naar. Want als je zo begint als clown en film- en theaterwetenschappen gaat doen, en je bent een onrustig type, want je zit dan weer in Spanje Spaans te studeren.
Ja.
Is dat gewoon inderdaad omdat je een brede interesse hebt? Of had je eigenlijk liever iets heel anders willen doen en de samenleving lekker de samenleving laten zijn?
Nou, ik had gewoon een brede interesse. Ik wist het ook allemaal niet zo goed, weet je wel. Als je met een brede interesse en je bent achter en je moet bedenken wat je wil met je leven.
Ja.
Ik geef het kinderen nu de kosten, want die moeten geloof ik op een 12-tal kiezen welk profiel ze hebben.
Ja, vreselijk. Ja.
Ik had nog de mazzel dat ik vrijelijk alles bij elkaar mocht graaien en grijpen en een raar pakketje mocht samenstellen.
Ja. Ja.
Ik weet nog wel dat ik die propeduizes deed, maar het was 98. Ik had 6 uur les in een week. Ik verveelde me eigenlijk de pleuris.
Ja, ja.
En ik dacht, het is allemaal leuk, al die theorieën over film, maar dan wil ik het eigenlijk liever zelf maken. En toen, via allerlei omwegen heb ik nog wat dingen geprobeerd.
Ja.
En toen ben ik uiteindelijk bij politicologie terechtgekomen. En dat was wel prettig, want dat was zo'n hele brede studie.
Ja.
Het was een beetje geschiedenis, een beetje recht, een beetje de wereld, een beetje politiek. En daar kon ik eigenlijk wel goed mee weg.
Oké.
Dus daar ben ik uiteindelijk blijven hangen.
En ben je daarna meteen als politiek adviseur in de weer gegaan?
Ik ben toen, mijn eerste betaalde baan was trainee bij de Rijksoverheid. Dus ik kwam in Den Haag terecht. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, wat echt helemaal niet mijn jam was. Ja, en toen, dus die eerste 9 maanden dacht ik echt, waar ben ik nou weer beland? Maar het was ook een soort verlengde van je studententijd met 120 andere jonge mensen, je eerste baan.
Okay.
En je kreeg allemaal cursussen en je leert van alles, je mag overal kijken.
Ja.
En toen kwam ik bij persvoorlichting terecht. En dat vond ik heel leuk, want daar zat dynamiek in. Het zat dicht op die politiek, dicht op die maatschappij. Er gebeurde veel, je moest reageren. Dus dat vond ik heel spannend. Dat beleid was niks voor mij, maar die persvoorlichting wel. Nou, toen ben ik daar een tijdje in doorgegaan voor het Holland Festival, persvoorlichter geweest. En toen werd ik politiek adviseur bij de gemeente Amsterdam.
Ja.
En toen heb ik denk ik 1 jaar of 12 in allerlei rollen in politiek en ambtenarij rondgelopen. Als het maar ingewikkeld was, als er maar veel stakeholders bij betrokken waren, als er maar tegengestelde belangen waren.
Ja.
En ik raakte in het bijzonder geïnteresseerd in politieke campagnes.
Ja, maar was je daar dan, even daarop focussen, een soort mediator die...
Nou, als politiek adviseur was ik rechterhand, politieke rechterhand van een wethouder. En dat betekent eigenlijk dat je deels mede verantwoordelijk bent voor het bewaken, het opstellen en uitvoeren van iemands politieke agenda.
Ja.
En dat klinkt een beetje abstract, maar je hebt als bestuurder 4 jaar de tijd. Je kan ongeveer 3 dingen echt concreet bereiken.
Ja.
Dus het überhaupt nadenken over, wat wil je bereiken? Wat is je boodschap? Wie heb je daarvoor nodig? Wat vind je belangrijk? En los daarvan, het is echt geen makkelijk vak, politiek bestuurder.
We zeiken
allemaal en vinden het allemaal, het is heerlijk in om te zeiken op politici. Het is een van de meest ondankbare beroepen die er is. En ook als politiek adviseur probeer je iemand daarin te helpen, steun te organiseren, tegen te spreken.
Ja.
Dus het is een ongelooflijk spannende functie waar je een heel groot netwerk van opbouwt, heel dicht op het bestuur zit.
Ja.
En ik heb dat echt met heel erg veel plezier gedaan.
Nou, je hebt het ook lang gedaan dan.
Ja.
Toch? Want 12 jaar was je daar?
Ik ben 6 jaar echt politiek adviseur geweest als rechterhand van een wethouder. Ja. En daarna heb ik allerlei ingewikkelde projecten gemanaged. Bijvoorbeeld Amsterdam was de eerste stad die een deal sloot met Airbnb. Daar was ik een van de mensen die daarbij betrokken was.
Ja.
Dus dat soort ingewikkelde projecten heb ik gemanaged. En dat vond ik ongelooflijk leuk.
Maar dat zit echt meer in de uitvoering dan, toch? Of tenminste het begeleiden van de uitvoering, hoe zeg je dat?
Nou, het opstellen van beleid, het managen precies. van al die stakeholders. Er waren heel veel mensen in de stad en daarbuiten die er iets van vonden. Ja. Drie verschillende wethouders en een burgemeester die daarbij betrokken waren. Al die diensten afleiden.
Onder wie zat je toen?
De burgemeester was toen Eberhard van Laan, inderdaad.
Precies,
maar het was wethouder economie, wethouder belasting, wethouder wonen. Dat zijn gewoon hele spannende projecten. En dat gaat gewoon over hoe je hebt een maatschappelijk doel. Er zijn maatschappelijke belangen. Hoe weeg je dat? En wat zijn de bestuurlijke dilemma's waar je tegenaan loopt? En ook als politicus, want ik vind dat we daar eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteden. In de politiek is tegenwoordig alles zwart of wit. Terwijl het uiteindelijk besturen gaat over het kunnen analyseren en aanschouwen van een dilemma. Daar afwegingen in maken en je kiezers daarin meenemen.
Ja.
En dat vond ik er heel erg interessant aan.
Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook hartstikke leuk.
Ja.
En met die ervaring, ik las ook dat jij ook politici traint. Klopt dat?
Destijds heb ik dat heb ik toen ook gedaan. Kijk, ik heb op een gegeven moment heel bewust de overstap gemaakt naar de journalistiek. Dus dan moet je die tak naar de politiek moet je ook echt doorknippen.
En dat heb je ook gedaan?
Dat heb ik gedaan.
Want volgens mij staat het nog wel op je site. Of staat het van dat je dat vroeger deed? Kan ook hoor, ik heb het verkeerd gelezen.
Nou, als dat zo is, dan moet ik hem even updaten.
Ja, Nee, want ik was wel geïnteresseerd, want wij hebben dat hier in huis. We krijgen wel eens echt gewoon die vraag, weet je wel. We hebben tegenwoordig natuurlijk een samenleving, dat hoef ik jou dus niet te vertellen. Maar dat de politici komen en gaan sneller voorbij dan de seizoenen, zal ik maar zeggen. Ja. En je komt met allemaal goed bedoelende amateurs in. Gemeenteraden of in de provinciebesturen. Of nou landelijk is het natuurlijk al volgens mij al helemaal een drama tegenwoordig. Ja. Dus je zou daar. Maar goed, als jij dat niet wil.
Nou,
dan
kijk, wat ik wel doe, is nog wel eens met politici spreken vanuit een mediaperspectief. Maar dat is iets anders dan echt het politiek bestuurlijke handwerk en het politiek bestuurlijke advies daarin.
Ja.
Maar het is ook in alle eerlijkheid, kijk, ook mijn hart en mijn missie. Die liggen in Amerika en bij Amerika. En die maatschappij en wat daar gebeurt vertalen naar de betekenis voor ons in Nederland. Dus dat is ook wel waar ik me gewoon het liefste op richt. En ik denk altijd maar, ik mag mijn leven lang leren en werken. Ja. En daar zit ook gewoon een ontwikkeling in. Dus een tijd doe je dingen en op een gegeven moment laat ik dingen ook weer los.
Tuurlijk.
Dus voor mij is het op dit moment modereren, presenteren en Amerika.
Ja, dan gaan we daar nu even gewoon helemaal naartoe. In relatie tot wat jij als spreker op de bühne dan doet. Want ik zat daar voordat we dit gesprek begonnen natuurlijk over na te denken. Kijk, je kan bijvoorbeeld als je geïnteresseerd bent in geschiedenis of in huidige politiek of weet ik van wat. Lekker luisteren naar Laila Frank. Vertel, wat is er toch allemaal in de hand in Amerika? Maar waarom is dat voor Nederland nou zo belangrijk?
Ja.
Waarom moeten we jou op een podium zetten? Wat leren mensen daarvan?
Kijk. Het is heel erg in op dit moment om Amerika af te zeiken. Hè? En dat begrijp ik. En er zijn allerlei redenen voor.
Ik had nog een leuke grap. Want ik dacht nog van dat jij clown was. Dacht ik, dat is wel lekker. Want nou ben je bezig met de grootste clown van de wereld.
Dus nee, het is oud clowning de clown natuurlijk. Zeker waar. Nee, maar het is natuurlijk een beetje in om Amerika af te zeiken. Maar Amerika is nog steeds een ongelofelijke grootmacht. En dat is voorlopig nog niet voorbij. Kijk, Donald Trump is sinds januari aan de macht. En elke dag hebben we het erover. Het laat ook zien, hij gebruikt de macht en gaat over de grens van de macht heen. Maar het laat wel zien hoe machtig en invloedrijk Amerika is. Dus of het nou gaat over de economie en de handelstarieven. Of het nou gaat over de maatschappelijke ondertonen. Of je het nou ook wil noemen of niet. Maar de culturele gevechten. Of het gaat over abortus.
Ja.
Of het nou gaat over democratie. Versus een autocratie. Als het gaat over bestuur. Het zijn allemaal dingen waar Amerika dus de voorloper op is nog steeds. Ja. En als het regent in Amerika, dan druppelt het hier. Dus wat daar gebeurt, heeft ontzettend veel relevantie voor ons in Nederland. Ja. Heeft voor bedrijven heel veel relevantie. Ja. Misschien een voorbeeld. Ik ben nu, volgende week hou ik een verhaal bij een groep van risk assessors. Dus mensen die voor hun professionele werk bedrijven adviseren over hoe om te gaan met risico's.
Oh ja. Ja.
En dan komt er een vraag bij mij binnen en die is, kan je ons vertellen hoe we met Donald Trump moeten omgaan?
Zo.
Nou, ik kan jullie werk niet doen, maar wat ik je wel kan vertellen is iets over de voorspelbaarheid van de onvoorspelbaarheid van Donald Trump. Wat is nou zijn modus operandi? En ook wat voor dilemma's levert dat mijn beroepsgroep op? Als journalistiek, als media. En dat kan weer een spiegel zijn voor, nou in dit geval risk assessors. Om maar een chic woord te gebruiken.
Ja.
Maar we hebben allemaal te dealen met de onvoorspelbaarheid en het gedrag in de grilligheid van Donald Trump. Die tot op zekere hoogte ook wel weer voorspelbaar is. Als je dat analyseert en als ik ook analyseer wat voor het effect daarvan is in Amerika en hoe spelers daarmee omgaan, wat kunnen we daar dan van leren?
Ja.
Dus dat is iets wat ik op dit moment heel erg breng.
Ja, en moeten wij niet als een malle daarvan leren? Ik ben zelf een beetje angstig aan het worden.
Angstig voor?
Nou ja, buiten dan dat je dat met de laatste grap over die tarieven en zo, dat je de hele wereldeconomie binnen no time half naar de kloot kan helpen. Maak ik me bijvoorbeeld ongelooflijk zorgen over wat we hier in Nederland dus inderdaad ook zien. Als dat het druppelen is waar je het over hebt, dan hoop ik niet dat het straks gaat regenen. Want die man die haalt hele Trias Politica natuurlijk gigantisch onderuit. Ja. We hebben hier ook een aantal mensen rondlopen in Nederland die daar die hard staan te applaudisseren als mensen het zelfrecht ter hand nemen aan de grens.
Ja.
Is het nou zo, Laila, dat jij met jouw kennis van de VS dat ziet als een waarschuwing over wat wij hier te wachten staan, buiten nog de dagelijkse effecten van zijn idiotie?
Nou, zeker. Kijk, ik vertel niks nieuws als we... Ik zeg denk ik niks schokkends als ik zeg... Amerika schuift steeds meer op van een democratie naar een autocratie.
Dat lijkt inderdaad.
En die trends, die zien we ook overwaaien.
Ja.
Het is een andere democratie, Amerika, dan onze eigen democratie.
Ja.
En die verschillen zijn ook belangrijk.
Ja.
Maar het zegt ook iets over de stabiliteit van je democratie.
Ja.
En de houdbaarheid en de grenzen die daarvan worden opgezocht.
Ja.
En dat is ook belangrijk voor het bedrijfsleven. Want als je democratie wankelt, waar ga je dan eigenlijk in investeren? Ik spreek heel veel met bedrijven die wel of niet in Amerika zitten, twijfelen of ze er nou wel of niet moeten gaan investeren. Ik kan me voorstellen dat je als bedrijf graag wil begrijpen, hoe zit het nou in elkaar daar? Wat zijn de krachten? Hoe wordt het spel gespeeld op dit moment? Want ook dat is gewoon belangrijke bedrijfsinformatie. En kijk, ik ben geen econoom, dus ik ga je niet een economisch plaatje geven.
Mm-hmm.
Ik ben dan toch wel weer even politicoloog in dit geval, omdat het gewoon lekker goed uitkomt. Maar ook omdat ik die wereld gewoon goed begrijp.
Ja.
Hoe wordt het democratische spel gespeeld in de Verenigde Staten? En wat betekent het dan eigenlijk als het autocratie wordt? En wat betekent dat voor de stabiliteit van je democratie?
En is dat dan meteen een waarschuwing? Van ik was vorige week bij Geert Mak. Die had een of andere dingen die zegt, zo steunend als hij dat kan doen. Mensen, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Heb jij dat gevoel ook?
Ik heb dat. Tuurlijk heb ik. Ik ga nu niet zeggen dat ik het niet met Geert Mak één ben. Nee, maar dat ben ik ook echt. Ja, absoluut. Kijk uit, let op. Want het gaat langzaam totdat het heel snel gaat. Laat ik het voorbeeld noemen van onderwijzers waar ik veel mee heb gesproken in Florida.
Ja, daar ga ik even voor. Want dat vind ik grappig van jou, overigens. We hebben natuurlijk meer analisten en zo.
Ja.
Wat mij opviel bij jou, dat jij, en dat is een compliment, want dat is een beetje sociologisch participerend onderzoek naar mijn gevoel, dat jij ook echt gewoon, nou ik weet niet of dat met een rugzak is, maar bij de gewone Amerikaan je oor te luisteren legt in plaats van
kijk,
bij
ik,
CNN's, CNN's of zo.
Nee, kijk, en dat is even heel scherp. Ik geloof niet in het duiden van het land vanuit Nederland. Nou, ik zou zeggen met alle respect, maar dat is dan eigenlijk niet waar. Er zijn genoeg mensen die hier de krant lezen, zich goed inlezen en een goede analyse kunnen geven, maar wel op basis van het lezen van kennis die anderen hebben opgedaan.
Ja, de schriftelijke weerslag.
Ja, de schriftelijke weerslag. Ja. En dat is een gave, hè? Goed de krant kunnen voorlezen of een goede analyse kunnen maken op basis van wat anderen doen, is een gave, zeker als je dat goed kan vertellen.
Ja.
Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je dan iets mist, namelijk. Ik zit ongeveer de helft van het jaar in de Verenigde Staten. Ik woon daar bij mijn vrienden. Ik leef een middenklasse Amerikaans leven. En dat geeft mij ongelooflijk veel aanvullende informatie. En als ik niet bij mijn vrienden ben, dan reis ik het hele land door. Ik logeer heel vaak bij mensen. Ik heb ontzettend veel contacten opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Kijk, uiteindelijk zijn het die Amerikanen die de president kiezen en die hun politici kiezen. En ik geloof heel erg in het lezen van een samenleving van de, hoe noem je dat? Van de grond op, bottom-up. Omdat je uiteindelijk, als je al die poppetjes met elkaar verbindt en al die knopjes met elkaar verbindt, dan zie je vanzelf een groter plaatje. En ik kan niet uit de krant lezen welke gesprekken ik hoor als ik in de diner zit, om maar even totale cliché neer te leggen. Of welke gesprekken er bij de pomp worden gevoerd. Of wat het sentiment is. Ik was de eerste 100 dagen van Donald Trump was ik in de Verenigde Staten, voor een deel dan bij mijn vrienden, ik woon in de buurt van Philadelphia, in een van de voorsteden. Ik zeg altijd het Amstelveen van Philadelphia. En mijn buurvrouw is een God-loving, Bible-thumping conservative, in haar eigen woorden. Heeft een scheidhekel aan Donald Trump. Maar
toch wel. Maar
is me toch een potje blij met wat hij allemaal aan het doen is?
Ja, joh.
En de hele, terwijl wij hier op ons achterste benen staan en iedereen denkt, wat gebeurt er in hemelsnaam, zegt zij, kwestie van lange adem, willen we allemaal nu een oordeel. En ik check gewoon elke 3 weken eventjes bij erin. En ik wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Het is complementair, maar het is wel, als je vraagt wie ben ik en wat doe ik, dan is dat waar ik in geloof. Als ik dus bijvoorbeeld vanaf morgen niet meer naar Amerika zou kunnen gaan, dan stop ik ook met wat ik doe.
Ja, want dan mis je je.
Dan heb ik mijn voeding niet meer. Ja, dan kan ik niet geloofwaardig aan een tafel zitten en niet geloofwaardig uit eigen observatie en dus uit mijn eigen denkvermogen en het verbinden van alles wat ik daar zie en voel en hoor en ruik en proef.
Ja.
Want dat doet ertoe. Correspondenten doen ertoe. Lokale journalistiek doet ertoe.
Ja.
Als ik dat niet meer kan doen, dan stop ik ermee.
Ja.
Want dan word ik een krantenlezer.
Ja. Nou, en ik moet je eerlijk zeggen dat er onder meer toe heeft geleid bij mij, dat jij van een van de weinigen was die voordat Trump gekozen werd mij de onprettige boodschap meegaf dat je zelfs bij jouw democratische vrienden op een gegeven moment een soort ander geluid waaide. En ook de onvrede met de afgelopen democratische toch de teleurstelling eigenlijk rond Obama, denk ik ook. Waar je overigens ook campagne voor hebt gevoerd, heb ik begrepen. Nou, denk ik ook dat Obama niet echt veel geluk had dat net die hele financiële crisis natuurlijk uitbrak toen hij aan de macht kwam. Maar dat even terzijde. Nee, ik vind dat gewoon hartstikke mooi dat je dat doet.
Ja, en dat is misschien toch ook nog eventjes naar, wat krijg je dan als je mij op een podium zet?
Ja.
Ik kan een heel goed analytisch verhaal vertellen, maar ik zal het altijd vertellen vanuit de Amerikanen. Dus waar ik heel goed in ben, is het koppelen van de grote maatschappelijk-economisch-politieke ontwikkelingen aan de kleine verhalen.
Ja.
En dat maakt mij denk ik ook anders dan veel anderen.
Ja, en dan is het tegelijkertijd jouw boodschap, want het is niet alleen maar interessant als jij als bystander naar de politieke ontwikkeling in de wereld zit te kijken, maar het heeft gewoon ook effecten voor dit kleine kikkerland.
Absoluut, kijk naar waar wij het over hebben elke dag in media. Je zou kunnen zeggen, is het niet een tikkeltje veel? Ja, zeker. Maar de andere kant ervan is, als Donald Trump zijn handelstarieven invoert, dan heeft het gewoon effect op ons.
Ja, zeker. Ja.
En als Donald Trump morgen iets anders denkt, dan heeft het effect op ons.
Maar kun jij dat dan zo duiden, Laila, vanuit jouw je kennis, je ervaringen, noem het allemaal op, je zijn. Hebben er in voorspellende zin iets aan? Want je had het net natuurlijk over Trump, die is zo onvoorspelbaar dat voorspelbaar wordt. Hoe kunnen we nou ons daar nou eens tegen wapenen of ons klaar voor maken?
Dan moet je me dus op een podium neerzetten, Ko. Dan kan ik je dat allemaal vertellen.
Oh, dat is nou een beetje teleurstellend antwoord.
Ja, vind je teleurstellend antwoord?
Laat ik het zo zeggen. Ja, is er wel? Kun je er wel wat mee?
Ja, zeker kan ik er wel mee. Kijk, ik kan niet vertellen hoe je je moet gedragen.
Nee.
Maar ik kan je wel inzicht geven in wat zijn de... hoe ziet de gereedschapskist van Donald Trump eruit?
Ja.
Waar komt het vandaan?
Ja.
En daarin is hij voorspelbaar. Wat hij dan uit die gereedschapskist gaat trekken, ja, dat ja. weet je niet helemaal.
Ja.
En dat levert dus dilemma's op. En dan kom ja. ik weer bij die dilemma's. Ja. De bestuurlijke dilemma's voor een bank zijn anders dan die voor een politicus
ja.
of voor een academische instelling.
Ja.
Maar het helpt. Laat ik een van de gouden regels van Donald Trump zelf uit The Art of the Deal halen. En dat is gewoon heel simpel. Dat is ook een journalistiek basisprincipe. Maar ken je tegenstander, doe je onderzoek.
Ja.
Heel simpel. Als je onderzoek doet naar Donald Trump en hoe zijn gereedschapskist eruit ziet, dan is die beperkt. Heel effectief, maar ook beperkt.
Ja, en levensgevaarlijk vind ik. Maar,
zeker.
En maak het eens nou eens heel concreet naar die Nederlandse markt voor Laila Frank. Wie moet jou nou... Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat de financials eigenlijk jou als een malle op een podium moeten zetten. Toch? Of want dat zijn de mensen die inderdaad via CNN of weet ik veel wat...
Er zijn twee verschillende takken. Als we het hebben over corporates,
ja.
dan gaat het over alles en iedereen die te dealen heeft in de markt met de Verenigde Staten.
Ja.
Of je nou handel drijft met de Verenigde Staten, ja. of je nou bankair verbonden bent,
ja.
of je klanten hebt die dealen met Amerikanen. Dat is denk ik één tak. De andere tak is, en daar spreek ik ook veel, dat zijn de overheidsinstanties, dat zijn de universiteiten, dat zijn maatschappelijke instellingen die te maken hebben met thema's die zowel daar als hier spelen. Of het ja. nou cultuurissues zijn, of het nou gezondheidsissues zijn, of het nou de manier is waarop Donald Trump de academische wereld aanpakt. Dus ik heb een beetje twee takken.
Ja.
Nou, en in een ja. verkiezingsjaar ben ik je allerbeste politieke duider, zo onbescheiden ben ik dan ook wel weer.
Volgens mij had je gewonnen in de duiding.
Oh, is dat
vorige keer? Voor mij wel.
Oh, nou hier, als jij het zegt, Ko.
Ja, nee, maar goed, we waren er natuurlijk allemaal. Ik natuurlijk ook. Ik dacht dat onze mevrouw Harris, ik heb me gewoon vergist. Maar en toen jij dat aan die tafel zei, dacht ik, wat krijgen we nou, Frank?
Ja.
Ja. Je had wel gelijk.
Don't shoot the messenger. ja. ja, nee, en dat klinkt een beetje fout. Maar je mag dus... Dit heb ik wel geleerd in Amerika. Kijk, in Nederland moet je vooral niet met je kop boven de maaivelden uitsteken.
Nee,
en zo,
levensgevaarlijk.
Levensgevaarlijk.
Heb je er last van?
Iets onbescheiden zeggen over jezelf. Ik denk inmiddels, ik heb er ook scheid aan. Ik ben gewoon goed in wat ik doe. Zoek het uit. Ja.
That's my girl.
ja. Sorry.
Ik moet je trouwens ook de vriend houden. Want ik hoorde net iets over kickboksen. Doe je dat ook?
Zeker. Ja, ja, ja.
Oké, nou dan blijf ik vriendelijk.
Nee, blijf maar vriendelijk. Ja, nee,
ja, ja. Hey, volgens mij is het wel duidelijk. Ja, je wilde net een verhaal vertellen over die onderwijzers. Dan ging je ontzettend ontbreken. Moeten we dat nog afmaken?
Of valt dat in
het grote geheel?
Nou, dit ging over... het ging over democratie en hoe snel dingen kunnen veranderen.
Ja.
Heel illustratief vond ik er best veel verhalen gemaakt over het onderwijs.
Ja.
Florida was een beetje de eerste staat waar gouverneur Ron DeSantis een anti-woke beleid inzette. Beperkingen oplegt aan wat je wel niet mag onderwijzen over gender en seksualiteit en ras. Ik kort het even heel kort samen. Ik heb veel onderwijzers gesproken daar die er echt veel last van hebben. En ja, eentje zei tegen mij, ik had een jaar geleden nooit kunnen denken... Nooit kunnen denken dat mijn vrijheid als docent zo zou worden ingeperkt.
Ja.
En het is als een donderslag bij heldere hemel. Dus heel lang gaat het goed,
ja.
totdat het fout gaat.
Ja.
En dat is mij heel goed bijgebleven.
Ja.
Dus als jij zegt, moet ik me zorgen maken?
Ja.
Dan denk ik altijd aan deze docent.
Ja.
Dan denk ik, ja.
ja.
Je moet op zijn minst alert zijn.
Ja.
Maar gegeven vrijheden zijn vrijheden totdat het niet meer zo is.
Ja. Nou ja, dat is volgens mij ons probleem in Nederland nu ook. Dat we denken dat take it for granted, om maar even Amerikaans te blijven. En,
maar dat is het. Je moet ik bedoel, ik kijk naar vrouwen in de Verenigde Staten.
Ja.
Ik ga het niet meer meemaken, denk ik. Ik ben 46.
Ja.
Dat het landelijke recht op abortus weer, dat het weer een recht wordt.
Ja.
Nou
ja, die hele LHBTI-gemeenschap.
De LHBTI-plus-gemeenschap. Je zal maar transgender zijn in Texas op dit
donkere
moment.
Donkere mensen die directeur zijn van een weet ik veel wat. Nou, het is toch erg. Ik kap hiermee.
Ja. Dus om maar te zeggen, Ja, wees alert. En vrijheden zijn er zolang ze je hebt. En ze kunnen morgen worden afgenomen.
Ja, en ik zie daar toch voor jou een uitdaging, Laila. Want je hebt natuurlijk en die politieke achtergrond is heel duidelijk. Ook met je voet in die klei. Je ziet nu als specialist over de VS wat daar allemaal kan gebeuren. En je bent de helft van de tijd in Nederland. Dus je moet ons wat mij betreft ook het volk blijven uitleggen waar we ons voor moeten wapenen.
Maar dat ik is doe mijn best.
Ja, graag. Hey, nou, hartstikke leuk man. Volgens mij zijn we toch wel aardig.
We zijn best wel een eindje gekomen.
Ja. Zouden mensen al in slaap zijn gevallen? Nee toch?
Van je prachtige stem?
Nee, van jou. Jij bent toch aan het woord. Hey, we gaan naar het eind. Ik heb altijd een vervelende existentiële uitvraag.
Oké.
Ja, want ik had al veel moeite om met jou een knappe afspraak te maken. Maar dat was een incident, heb ik begrepen. Dat ligt gewoon aan mij en niet aan jou.
Nee, dat lag aan mij en niet aan jou.
Oh, toch.
Jansen. Ga door.
Maar je hebt het hartstikke druk en dat is fijn, want dat betekent dat je gewoon erg gewaardeerd wordt voor wat je allemaal doet. En ze vragen je voor prachtige dingen, dus hooray. Maar ben je met de auto trouwens hier?
Trein.
Oké. Nou, je gaat straks terug naar het zuiden. En dat gaat helemaal mis en uitgeest. Je knalt met die trein ergens naar boven tegenaan en een babboom. En bij het volgende moment dat je wordt wakker en dan lig je onder zo'n systeemplafond. En dokter Rossi die zegt, mevrouw Frank, het is allemaal verschrikkelijk vervelend, maar dit gaat het echt niet meer worden. En je hebt nog een half uur te leven, maar dan blaas je echt de laatste adem uit.
Ja.
En dan mag jij nog eens even nadenken over...
Jij wil weten wat ik met mijn laatste half uur ga doen?
Nou, wat denk je dan? Denk je van, god, ben ik toch lekker slim bezig geweest? Of ik heb...
Oh man, dan denk ik heb nergens spijt van. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen, want heb ik een prachtig leven gehad. Jammer dat het voorbij is, maar we gaan op naar het volgende avontuur.
Echt waar?
Ja, echt waar.
Geen spijt? Nou ja, je hebt altijd wel iets natuurlijk. Maar...
Nee.
Oké.
Ik zou spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan.
Ja.
Maar die kan ik eigenlijk niet meer bedenken.
Nee, want je bent wel een dappere vrouw. Dat had ik ook wel dat idee. Van je laat je niet zo kisten door een veiligheid. Daar moet je dapper voor zijn. Dat respecteren wij in Nederland.
Nou,
niet iedereen.
Ja,
ik wel.
Ik vind dat een gek woord om over mezelf te zeggen. Maar ik ben niet zo bang. Dat
nee,
klopt wel.
Ja.
Nee.
Goed, we gaan ermee kappen. Wil jij de wereld van ons, in ieder geval Nederland, voor mij redden? Dan ben ik hartstikke blij.
Kleine opgave.
En als wij je kunnen steunen om je toch de juiste podia te geven, dan zou mij dat heel veel plezier doen. Want ik gun het je van harte en ik vind je echt gewoon een kwaliteit vrouw. Dus en stuur me nog eens een kaartje als je in Amerika zit.
Nou.
Laila Frank, hartstikke bedankt voor het interview.
Graag gedaan, Ko. Dank je wel.
Dit was de Spreker Podcast en we zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.